Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanwege het overlijden van zuster Van Veen willen we met elkaar gaan zingen uit de 102e psalm en daarvan het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, maar gij hebt nooit verandering te vrezen, gij die de eeuwen acht als uren zult al eeuwigheid verduren. Vers 15 van 102. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 6e psalm, het 6e vers. Ik voel uw slagen klemmen en doe mijn bedden zwemmen in tranen al de nacht, vers 6 van 6. Om daarna te gaan lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 44. De schriftlezing Johannes 11, vers 17 tot en met 44.
Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende, de Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond aastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heer, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem ingaan.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het 35e vers. Die twee woorden, Jezus weende. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm, de versen 2, 4 en 5, 2, 4 en 5 van 42. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het 5e vers. Ge hebt, o Heer, in het dodelijkst tijds gebricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Vers 5 van 116, straks aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, huilen, wenen, is niet zo dat er in het leven wel heel wat traantjes worden weggepinkt. Het begint al direct na de geboorte, dat een baby het zet op een huilen. In de eerste maanden kan zo'n klein kind ook vaak niets anders dan alleen maar huilen. Een kind huilt ook heel wat af. Als het valt, als het zijn zin niet krijgt. Of een jongen of een meisje dat een slechte dag had op school. Een kind dat huilt omdat het ziek is en niet mee kan op schoolreis. Een moeder die neemt dan het kind op schoot en droogt de tranen. En de grote tranen die dan biggelen uit de ogen van een kind. Het raakt toch menig hart. En dat ligt toch nog veel sterker als we een volwassene zien huilen. Dat raakt ons. In de Bijbel komen we wel zulke voorbeelden tegen van grote mensen die huilen. Abraham die huilt als zijn vrouw Sara is gestorven. Als Jacob, als hij worstelt bij de jabok, dan huilt hij en dan smeekt hij de Heere. Van David lezen we in de 30e psalm, David die grote koning, dat hij soms hele nachten moet wenen. En als Hizkia te horen krijgt dat hij spoedig zal sterven, dan moet ook hij huilen. En als Petrus de Heere Jezus heeft verloochend, weent hij bitterlijk. Het zijn de omstandigheden van het leven die een mens doen wenen. Daarvoor kunnen er verschillende oorzaken zijn. Een sterfgeval, eenzaamheid, een moeilijk bericht van de dokter. Dit leven, het is er ook eigenlijk niets anders dan een tranendal. Wat zijn er ook de laatste weken in onze gemeente en op ons dorp ook niet vele tranen gevloeid. Want vele gezinnen en families die kregen te maken met rouw. Tranen die bovenkwamen omdat je iemand missen moet die je niet missen kan. En nu lezen we in onze tekst dat zulke tranen de Heere Jezus niet vreemd zijn geweest. Hij deelde onze emoties. Hij die onder ons heeft gewoond, heeft ook met ons geweend. Hij kent onze tranen, omdat hij diezelfde gevoelens kende. En dat blijkt nu wel uit onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de woorden van onze tekst. Jezus weende. Drie gedachten. In de eerste plaats tranen van verdriet. In de tweede plaats tranen van ontzetting. En in de derde plaats tranen vol genade. Jezus weende. Tranen van verdriet. Tranen van ontzetting. En tranen vol genade. De kamer waar de evangelist Johannes ons naartoe meeneemt deze morgen, die zit vol met mensen. In het huisje in Betanië is het een drukte van belang. Allerlei mensen die zijn er samengekomen. De sfeer is er geen een van uitbundigheid en van gezelligheid. Het is er stil. Bedrukt zelfs. Want er is rouw gekomen in het huis. Want de dood is de vensters van het huis in Betanië binnengeklommen. De broer van Maria en Martha, Lazarus, die is gestorven. Op betrekkelijk jonge leeftijd kwam er een einde aan zijn leven. Misschien na een kortstondige ziekte, of was er een andere oorzaak? We weten dat niet. Maar we weten wel hoe het dan gaat in die eerste dagen van rouw. Zeker als het sterfgeval ook plotseling kwam. En zeker als die gestorvene ook nog jong was en eigenlijk nog een heel leven voor zich had. Ja, wat moet je daar dan zeggen als je in dat huis binnenkomt? Welke woorden moeten we dan spreken? We zijn er wel. We komen er ook aan. We geven de rouwdragende familie een hand en we condoleren hen met dat grote verlies. We tonen ons meeleven. Maar wat moeten we dan zeggen? Welke woorden moet je dan spreken? En wat kun je in zulke omstandigheden eigenlijk zeggen? Een woord is op zijn plek, een woord van bemoediging. Maar dat lukt dan toch maar zelden. Dikwijls ook overmand door het verdriet dat je daar ziet. Dan weet je toch ook niet goed wat je in dat rouwhuis en als je familie de hand geeft om te condoleren wat je moet zeggen. En dat geldt toch wel heel in het bijzonder als je ook niet weet hoe de overledene is heen gegaan. Welke woorden moet je dan kiezen? En vaak is het toch ook in het rouwhuis maar beter om in stilte aanwezig te zijn. Want hoe snel kan ook op een rouwbezoek ook niet te veel worden gesproken? Over het verlies worden heen gesproken. En over de gevoelens van de rouwdragenden heen gesproken. Terwijl een bedroefde weduwnaar, weduwe, ouder of kind, wat stilletjes voor zich uitkijkt, praten anderen in het huis 100 uit. En hoe snel wordt dan niet het verdriet en het gemis aan de kant geschoven? Het kan ook zijn dat er overal over gesproken wordt, behalve over de gestorvene zelf. Angstvallig wordt dat onderwerp vermeden. Hoe pijnlijk kan dat niet zijn? En laten we dan ook maar, als we daar een rouwhuis instappen, of als we in de rij staan om te condoleren, dat gebed stilletjes uitspreken, zet Heer, een wacht voor mijn lippen. Hoe het in het huisje Betanië is gegaan, we weten het niet. In elk geval wel was Lazarus en zijn familie, die waren erg gezien. Ze hebben veel familieleden en connecties in Jeruzalem en omstreken. En allemaal komen ze naar die twee zussen toe om hen te condoleren met het verlies van hun broer. Het heeft iets goeds. Dat geeft ook iets weer van een band die er is. Als familie, vrienden, gemeenteleden, een rouwdragende familie de hand drukken. En meeleven kan ook zo goed doen in die dagen van rouw. Maar één persoon heeft hen nog niet gecondoleerd. Het is als een van hun beste vrienden. Jezus van Nazareth. Deze Jezus heeft een goede band met die familie uit Betanië. Hij is er meerdere keren geweest. En die beide zusters hebben ook duidelijk een betrekking op de Heer Jezus. En in het begin van het hoofdstuk, we hebben het nou niet gelezen, daar lezen we hoe de Heer Jezus deze familie lief heeft. En dat was ook de reden dat die beide zusters een bericht stuurden naar de Heer Jezus over de ziekte van Lazarus. Er kwamen dus signalen vanuit Betanië die spraken van vertrouwen en geloof in de macht van Jezus. Jezus kon hun broer beter maken. Maar de Heer Jezus liet dat bericht maar even links liggen. Hij zei namelijk, zo lezen we in vers 4, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods. Eerst moest Lazarus nog sterven. Jezus die wacht op de dood van zijn vriend, opdat zijn wonderdaden des te sterker naar buiten zouden komen. Want de Heer Jezus zal zichzelf daar in Betanië gaan openbaren als de opstanding en het leven. Maar bij Maria en Martha is dat nog niet bekend. En zij worstelen met die vraag waarom Jezus er nog niet is geweest. Hij heeft Lazarus in die laatste uren van zijn leven geen eens bezocht. En op de begrafenis is hij ook niet geweest. Ja, dat kan verdriet doen. Als vrienden in de laatste periode van iemands leven niets van zich laten horen. Als ze wegblijven. Als ze de zieken eigenlijk ontlopen. En reken maar dat dat bij die familie in Betanië ook vragen heeft gegeven. Maar nu is Jezus dan toch onderweg. Onderweg om zijn machten, om zijn majesteit te tonen. En op een of andere manier krijgen ze in Betanië te horen dat Jezus op weg is naar hen toe. En dat is nou het bezoek waar Martha op heeft gewacht. Alle andere bezoeken die ze heeft gekregen, die vallen bij deze bezoeker in het niet. En Martha die is niet meer te houden. Ze wil naar Jezus toe. Met haar verdriet, met haar vragen, met haar tranen zoekt ze het bij de Heer Jezus. Ja, daar kun je ook beter naartoe. In je nood, in je rouw en met je vragen. Dan tot de Heer. En Martha mag ons daarin toch ook tot een voorbeeld zijn. Ze gaat met haar rouw naar de Heer Jezus. Als er één is die haar troosten kan, is hij het wel. En als er één is die haar nieuwe kracht kan geven, is hij het wel. En waar de gebrokenheid van het leven kruisen op onze levenspad heeft gelegd, daar is God de Heer toch het aangewezen adres om naartoe te gaan. Aan hem kunt u alles kwijt en bij hem kun je alle dingen neerleggen. Het geldt in dagen van rouw, in tijden van eenzaamheid. Ja, het geldt bij alles wat het leven moeilijk maakt en wat ons zwaar valt. Dat mag Martha ook ervaren. En zelfs die vraag die ze hier stelt, wordt haar niet kwalijk genomen. Vers 21. Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Het is een vraag waaruit ook iets blijkt van haar geloof in Jezus, dat ze ervan overtuigd is dat Jezus bij machte was om haar broer beter te maken. Om haar broer van de dood te redden. Maar nu gaat Jezus aan haar leren dat hij ook een dode Lazarus kan helpen. En hij gaat zijn macht gaat hij tonen. Ligt daarin trouwens ook al niet een geestelijke lijn. Zoals de Heer Jezus hier die dode Lazarus uit het graf zal roepen, zoals de Heer Jezus gisteren strook bij macht om door zijn woord en door zijn geest dode Adamskinderen, geestelijk dode Adamskinderen, tot leven te wekken. Want doden zullen toch horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. De Heer Jezus die wil Martha wijzen op het betere leven dat is weggelegd voor allen die hem lief hebben gekregen. Dat hij zielen levend maakt door zijn hemelse kracht. En daar wil Jezus Martha bij bepalen. En daarom ontlokt hij al vragend en al sprekend bij Martha die belijdenis. Vers 27, dat ze het gaat zeggen, ja heren, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zonen Gods. En dat brengt dan Martha vervolgens ook weer terug bij Maria. Ook zij moet mee naar Jezus. Daar hebben ze hun verdriet te uiten. Daar dienen ze te komen met hun rouw. En zo dringt ze door het rouwbezoek heen en legt ze die vraag neer bij haar zus Maria. We lezen dat in vers 28. Kom mee, de meester is daar en hij roept u. En dan zien de mensen in huis dat ook Maria aanstalten maakt om het huis te verlaten. Terwijl het bezoek in de kamer zit, gaan die twee er vandoor. In een normale situatie zou je dat een hele vreemd iets vinden. Maar in dagen van rouw en verdriet is niets vreemds. Dan reageert een mens overmand door verdriet ook wel eens anders dan je zou verwachten. En het rouwbezoek heeft daar ook alle begrip voor. Ze menen dat Maria en Martha dat ze naar het graf gaan. Want dat is ook de plaats bij uitstek om rouw te bedrijven. Zeker als we bedenken dat in die dagen het de gewoonte was dat de gestorven op de dag van zijn overlijden ook al direct werd begraven. In onze dagen hebben we dan nog vaak een dag of 4 of 5 de tijd om afscheid te nemen van de overleden. Maar dat was toen eigenlijk al direct op de dag van het overlijden. En is het ook nog niet vreemd dat zij nog een keer naar het graf willen gaan? Maar dan zien we dat de weg van Maria en Martha niet naar het graf is, maar ze gaan naar Jezus. En dan stelt Maria in vers 32 exact dezelfde vraag die Martha eerder heeft gesteld. Blijkbaar lopen ze beide met dezelfde vragen rond. Maria en Martha, die met tranen in hun ogen tot Jezus komen. Hun hart is verscheurd, want de dood is in hun huis gekomen. Hun geliefde broer, die weggerukt is van hun zijde. Zijn plaats die leeg is. Zijn stoffelijk overschot ligt in dat koude, kille graf. Zeker tegenover Jezus kan Maria zich niet langer goed houden. Al het verdriet komt eruit. En tranen biggelen over haar wangen. En ze is daarin niet alleen. Want alle familie en vrienden die met Maria en Martha zijn meegelopen, die zijn net zo geraakt. Want zo plotseling, zo'n jonge man die uit het leven is weggenomen, die zou niet wenen. Het is toch ook hartverscheurend. En als de Heer Jezus dan zo zijn ogen laat gaan over Maria, over Martha en over al die andere mensen die zijn meegelopen, dan raakt hem dit diep. Hij ziet hun nood. En hij peilt hun verdriet. En hij ervaart de gebrokenheid van het leven. En hij wordt zeer bewogen in de geest. En hij ontroert zichzelf, zo lezen we in vers 33. En hij wil graag dat graf van Lazarus zien. Waar hebt gij hem gelegd? En op die vraag brengen ze Jezus dan naar het graf. En daar staat hij, bij het graf. Hij die de opstanding en het leven is. En een scherpere tegenstelling is toch eigenlijk niet denkbaar. Hier ontmoet het leven de dood. En hier staat het leven tegenover de dood. En ook Jezus kan zich niet langer meer inhouden. Ook bij hem komen de tranen op tranen van verdriet. Jezus weent. Deze situatie roept bij hem verdriet op. Hij kan zijn tranen niet langer bedwingen. Als hij het verdriet ziet bij Martha en Maria. Als hij ziet de gebrokenheid van het leven. En als hij ziet de dood als de bezoldiging op de zonde. Hoe gaat dat de Heere Jezus niet aan het hart? Want zo was het niet bedoeld. Daartoe was alles niet geschapen. De mens was immers geschapen om te leven. Niet om te sterven. Maar de zonde heeft alles kapot gemaakt. En door die zonde zijn al die wonden er gekomen. De dood, rouw, verdriet, geween. En Jezus ziet het en hij heeft er oog en hart voor. Want hij is waarlijk mens geworden. Echt mens die treurt met de treurenden en weent met de wenenden. En hierin zien we toch wie hij is. De zoon des mens, die zijn broederen in alles gelijk is geworden. En hij toont daarin ook zijn medelijden. Kan dat ook geen troost geven? Ook nu, vandaag, als de families in de rouw zijn, kort of langer geleden. Dagen en weken waarvan er ook zoveel zijn in een mensenleven. Als je daar staat aan het ziekbed, of als je daar staat aan een geopende groef en de tranen bij je boven komen. Ook merken dat elk huis zijn eigen kruis heeft en elk hart zijn eigen smart. Wat kun je soms in die dagen wel eens alleen voelen staan en ook wel eens onbegrepen. En mensen die uiteindelijk niet kunnen helpen en troosten. En dat het wel eens lijkt alsof de hemel dan gesloten is. Dat je wel eens het gevoel kan hebben dat juist in de moeilijkste dagen van het leven de Heere op zo'n grote afstand staat. Zie dan de wenende heiland. Door zijn tranen heen laat hij zien dat hij hun verdriet en hun pijn en hun gemis verstaat. Hij voelt hen aan. En daarin toont hij er ook te zijn de grote herder der schapen, die in alles met zijn schapen meeleeft. Want daar staat hij op de begraafplaats van Betanië. En bij het gesloten graf van Lazarus laat hij zijn tranen de vrije loop. De tranen mogen er dus zijn. In dagen van rouw. Bij een sterfgeval. Tranen vanwege verdriet door zorgen, door grote spanningen. Begrijpt u dat wij ons niet beter voor hoeven te doen? Als zelfs Jezus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, Hij die wist dat hij Lazarus zou opwekken uit de dood. Als zelfs hij hier moet huilen, hoeven wij ons niet toch te schamen voor onze tranen. Als de verdriet is gekomen, mag dat ook worden geuit. Jezus, hij proeft het verdriet en de pijn bij Martha en Maria. En hij leeft met hun mee. En als er nog reden is waarom bij u de tranen hoog zitten. Want een geliefde is overleden. De achterliggende weken of misschien alweer jaren geleden. Er is er één die u begrijpt. En uw tranen, die zijn voor hem niet vreemd. En bij de Heere Jezus mag je werkelijk uithuilen. En hij vergadert die tranen ook in zijn fles. En hij heeft begrip voor het verdriet. En hij snapt het als je een geliefde mist. En hij kijkt er niet vreemd van op als je opnieuw met je tranen in de stilte van je slaapkamer tot hem schreit in je gebed. De eenzaamheid, het kruis dat je elke dag moet meedragen, het is bij hem bekend. Hij weent met de wenenden. Tranen van verdriet, maar, en dat is onze tweede gedachte, ook tranen van ontzetting. Misschien voor jullie jongens en meisjes een voorbeeld dat het je wat duidelijk maakt wat ik daarmee bedoel met tranen van ontzetting. Misschien is het wel eens dat jij iets heel moois hebt gemaakt. Je bent er een hele poos mee bezig geweest om dat klaar te krijgen. Bijvoorbeeld een heel mooi vogelhuisje. En je hebt het ook neergehangen in de achtertuin. Datgene waar je dagen mee bezig was en waar je best trots op was dat je het zo mooi hebt gemaakt. En dan vroeg je moeder even aan jou om een boodschap te gaan doen. En toen je ook terugkwam, zag je dat de poort open stond. En zag je dat dat vogelhuisje eigenlijk van de muur was afgetrokken en kapot was gegooid op de grond. En op zo'n moment staan de tranen je toch wel in de ogen. Tranen van verdriet, maar eigenlijk ook tranen van ontzetting. Wie kan dat nou doen? Je was er eigenlijk zo blij mee. En dan nu dit. Nou, die gevoelens van verbijstering en ontzetting bevangen nu ook de Heere Jezus. Hij die met de Vader en de Heilige Geest alles heeft geschapen. Hij zonder wie geen ding gemaakt is dat gemaakt is. Hij die de schepping heeft gezien en die ook na de zesde dag het met zijn Vader kon zeggen. En zie, het was alles zeer goed. Nu staat hij hier op de begraafplaats. En wordt hij geconfronteerd met de gebrokenheid van de schepping. De zonde en al haar gevolgen komen in alle hevigheid op hem af. De bezoldiging der zonde dat de dood is. Dat raakt hem tot in het diepst van zijn ziel. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Het zal er niet door de Heere Jezus zijn heen gegaan. Als hij daar staat bij het graf, op de puinhopen van het mensenbestaan. En van die mens als beelddrager Gods, wat is er nog van over? Jezus ziet hier de diepe ellende van het menselijk geslacht. En dat ontzet hem. Het is ook wat voor hem geweest, dat lichaam van Lazarus, al aan de ontbinding onderhevig. De mens die geschapen was om God te loven en te prijzen, die daar nu ligt in dat stille, kille graf. neergeveld door de dood. David die het kon zeggen dat hij op een zeer wonderlijke wijze gemaakt was. En wonderlijk zijn de werken van de Heere. Maar dat lichaam, dat mensenlichaam van Lazarus, dat riekt nu al. Het is omgeven door een lijklucht. En hier komt zo duidelijk openbaar wat een mens ervan heeft gemaakt. Eerst het paradijs, nu een tranendal. Eerst die volkomen harmonie, nu die diepe wonden. Eerst enkel vreugde in die omgang met God, maar nu die intense smart. En Jezus ziet hoe het werk van zijn vader is aangetast. En hij ziet hoe vaders werk en vaders zegeningen zijn vernield. Vernield door de zonde. Dan is het toch geen wonder dat hij weent. Want Jezus beseft maar al te goed de rampzalige toestand van het menselijk geslacht. En hij verstaat de macht van de dood waaraan de mens is onderworpen. Die zonde, dat is de onderliggende oorzaak van al dit leed en van al die moeite. En de Heer Jezus voelt hier het branden van Gods toorn tegen de zonde. God die de zonde niet ongestraft kan laten. God die immers een heilig God is en een rechtvaardig God. De zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, die ook gestraft moet worden. En dat ziet Jezus nu. En dat ervaart hij. En dat brengt hem tot die tranen. Wij doen wel eens zo bij het geopende graf gestaan. We daar de ernst van de zonde in de ogen keken. Door onze zonde. De dood in de wereld gekomen. Die dood die nooit waardevrij is. Die er altijd is vanwege de zonde van de mens. En als je daar oog voor hebt gekregen. Dan maakt dat een begrafenis toch dubbel zwaar. Als je er iets van hebt gezien bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dan ga je toch wenen. Wenen over uw zonde. Wat niets anders is als opstand tegen een goeddoend God. Dat de schuld die je dagelijks groter maakt, dat je ziet dat je daar nooit aan kan voldoen. En dat de dood, dat je daarin onderworpen bent vanwege die zondeschuld. Dat het nou is wat de zonde teweeg heeft gebracht. Is daar in ons hart al een besef van gekomen. Het besef te hebben gezondigd en dat wij daarom de dood hebben verdiend. En dat wij met onze zonde eigenlijk al die begraafplaatsen hebben aangelegd. En dan komen er toch tranen in de ogen. Droefheid naar God vanwege de zonde. Droefheid vanwege dat alles wat je die goeddoend en genadig God hebt aangedaan. Droefheid omdat je hebt verstaan dat ook Gods toorn ook terecht is. Dat je de dood hebt verdiend en dat God in zijn recht staat. Als hij je in die dood brengt. En als je daar dan zo staat bij die dode akker dat je moet erkennen wat is de zonde. Nameloos erg. Een belediging van God en een vernieling van zijn werk, waardoor ik ook de dood heb verdiend. Zo wordt Jezus daarbij dat graf in Bethanië geconfronteerd met de werkelijkheid, de realiteit van de zonde en van de dood. Maar zal hij tegelijkertijd ook zijn eigen dood niet heel dichtbij hebben voelen komen? Want Bethanië is niet ver verwijderd van Golgotha. Hij weet immers dat hij door zijn vader in deze gevallen wereld is gezonden. Om te lijden en om te sterven. Dat hij alleen zo een mens kan bevrijden uit de macht van de dood. 3 keer lezen we in de Bijbel dat de Heere Jezus weent. Dat is als hij het zicht heeft over Jeruzalem dat onbekeerd is. Als hij in Gethsemane is, als hij daar weent vanwege de vrees in zijn ziel, zoals we lezen in Hebreeën 5. En nu Jezus hier geconfronteerd wordt met de dood, weent hij. Maar hem treft geen blaam. Hij heeft immers zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij die vertoefde in de blijdschap in de hemel is vrijwillig afgedaald naar deze aarde. Maar hier voelt hij Gods toorn branden tegen de zonde. Die toorn die op hem zal gaan rusten. Want de zonden van de zijne zal hem worden aangerekend. En daarom moet hij straks de dood in. Dat graf in Bethanië is dan ook een prelude op dat graf in die tuin van Jozef van Arimathea. Waar straks zijn lichaam in zal worden gelegd. Het kruis werpt hier op zijn levensweg de schaduw als het ware al vooruit. Hij wist dat hij in de wereld gezonden was. Opdat hij zijn leven zou geven. Maar de dood is ook voor hem in zijn menselijke natuur een verschrikking. En het zijn ook tranen van ontzetting als hij denkt aan die dag dat zijn lichaam in het graf zal worden gelegd. Tranen van verdriet en ontzetting. Gescheid door de lijdende knecht des Heren. Gescheid door hem die zichzelf geeft als borg voor zijn volk. Hij is werkelijk de man van smart. Hij die hier geconfronteerd wordt met de dood, zal ook straks zelf de dood moeten ondergaan en dat ontzet hem. In die tranen mogen we dan toch ook zien tranen vol van genade. Onze laatste gedachte. Want het is Luther die bij zijn vertaling van vers 33 aangeeft dat die woorden ontroerde zichzelf ook vertaald kunnen worden met en hij vergramde zeer. Hij vergramde zeer. Want Jezus scheidt hier geen machteloze tranen. Zo ligt dat bij ons dikwijls. We huilen, we kijken ernaar, we zijn vol verdriet. Maar we kunnen er niks aan veranderen. Jezus is dat anders. Hij is mens geworden, maar ook God gebleven. En even daarvoor heeft hij zichzelf aan Martha en Maria bekendgemaakt als de opstanding en het leven. Maar als hier leven en dood elkaar kruisen, dan moet dat wel een botsing gaan geven. En daarom is die vertaling van Luther eigenlijk nog ineens zo vreemd. Het is alsof een heilige toorn zich meester maakt over Jezus. Hij ziet hier de vijand van de dood tegenover zich staan. Nog sterker, hij ziet hier de macht van de duivel voor hem staan. En hiertoe is hij toch gekomen. Hiertoe is toch de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel teniet zou doen. En hij is gekomen om de strijd aan te binden tegen het zaad van de duivel, om dat te verslaan. Vanaf het allereerste begin heeft hij daar al mee te maken gehad. Geen plaats in de herberg. Herodes die uit was op zijn dood. In de woestijn werd hij verzocht door de duivel. En nu zoekt die duivel opnieuw de strijd aan te gaan tegen de Heere Jezus. En hier ontmoet de macht van de dood hem die de opstanding en het leven is. Met intense bewogenheid loopt de Heere Jezus naar het graf. De geweldige tirannie van de dood, die staat hier voor hem. maar die zal hij gaan overwinnen. En hij zal zich hier gaan openbaren als de opstanding en het leven. En hier zal hij tonen dat hij sterker is dan de dood. En dat hij de macht heeft over de doodsmachten. Hij weent niet als iemand die niets aan de zaak veranderen kan. Maar hij weent omdat het hem tot in het diepst van zijn ziel raakt. Maar hij staat er niet machteloos tegenover. En hier in Bethanië op de begraafplaats neemt hij als het ware de leiding over. Hij heeft het voor het zeggen op het kerkhof. Zoals hij het op elk kerkhof ten diepste voor het zeggen heeft. Hij is die medelijdende hoge priester die helpen kan. En hij is de koning die macht heeft tot zelfs over de dood. Dan staat hij daar met betraande ogen. En als de steen van voor het graf op zijn verzoek is weggehaald, dan zien we in vers 41 dat hij zijn ogen opwaarts heft. Maar Jezus, die kijkt dus op dat moment, als dat graf open gaat, kijkt hij niet in het graf. En hij heeft dan ook geen oog voor de dood. Maar hij kijkt omhoog. Tot zijn Vader in de hemel. En hij ziet af van aardse zaken. Maar hij verheft zijn hart tot God die in de hemel zit. En daarmee toont hij ook zijn afhankelijkheid van zijn Vader. En dan gaat hij spreken met grote macht. Hij wiens ogen betraand waren, gaat met duidelijke stem zijn machtswoord spreken. Lazarus, kom uit. Hij roept een dode tot het leven. Hij brengt het leven in de dood. Hij, de levende, overwint de machten van de dood. De dood wordt zijn prooi ontnomen en het verderf moet wijken. Op die roepstem van Gods Zoon komt Lazarus uit die spelonk. De dood die wijkt voor een woord van Jezus. Op het kerkhof van Bethanië mogen ze getuigen zijn van de messiaanse macht en kracht van Jezus. Straks zal dat nog sterker blijken. Lazarus droeg bij zijn opstanding nog die windelbanden waarmee hij begraven was. Hij was toch gebonden, aan handen en voeten geketend. Maar de opstanding van de Heere Jezus zal er nog veel heerlijker zijn. Hij zal het lijkkleed achterlaten en de zweetdoek netjes opgevouwen. Hij die zelfs de banden van de dood nog zal verslinden. Hij die de overwinnaar is in de strijd. Kijk, als de Heere Jezus, als hij hier de machten en de gevolgen van de zonde ziet, moet hij wenen. Maar hij weent wel als die strijder die de oorzaak van al dat leed zal wegnemen. En hij weent als degene voor wie niets te wonderlijk is. Want zelfs een dode Lazarus roept hij tot het leven. Want hij is de opstanding en het leven. Misschien moet u ook zo vaak schreien en wenen vanwege uw zonde. Is er droefheid in uw leven gekomen? Vanwege alles wat er in uw leven niet deugt voor een heilig en een rechtvaardig God? En weet je er eigenlijk geen weg mee? En moet u zichzelf scharen bij die hopeloze gevallen? Hebt u vele tranen geschreid in de stilte van de binnenkamer? En leeft daar ook het intense verdriet vanwege de gebrokenheid van het leven, maar daarachter ook vanwege de macht van de zonde? En hebt u er last van? En gaat u er gebukt en gebogen onder? En is er in uw leven die schuldverslagenheid en het oprechte berouw vanwege het bedreven kwaad. En hebt u gezien door het ontdekkende licht van de Heilige Geest wat het is om zondaar voor God te zijn? Zegt u misschien wel, ja, in die dode Lazarus, daar zie ik nou mijn eigen geestelijk beeld terug. Dat is nou mijn leven, dood in de zonden en in de misdaden. Uw hart verhard. En uw leven vol van ongerechtigheden. En in geestelijk opzicht kun je niks en kun je God niet loven en kun je God de eer niet brengen. En is er misschien voor u de vrees dat er geen verandering meer mogelijk is? Let dan eens op die wenende Jezus. Is hij het niet? Die medelijdende hoge priester, die tegelijk de volkomen zaligmaker van zondaren is. In ons tekstvers mogen we toch zien dat liefdesoog van Jezus, dat van tranen overloopt. En hij kan het niet over zijn hart laten, dat de duivel lachend en zegevierend zal zijn als mensen in droefheid het kerkhof in Betanië verlaten. En daarom bindt hij de strijd aan hier in Betanië met de duivel en verslaat hij de machten van de dood. En mag dat nou geen moed geven, dat hij een volk redt dat ten dode toe wankelt. En dat hij het is die geestelijk dode zondaren tot leven wekt en roept. Mens, die de dood hebben leren schrijven op zichzelf. Die een hart vol ongerechtigheid hebben. Maar hoe onrein en hoe machteloos ook tot het goede. Hij gaat er niet voorbij. En hoe verhard ze ook zijn. Hij laat hen niet in het verderf liggen. En hoe koud ze ook zijn, hij onthoudt hen de levensadem van de Heilige Geest niet. En hoe geestelijk dood ze ook kunnen zijn, hij weet er raad mee. Want hij is de overwinnaar over dood en graf. Die wenende Jezus is de overwinnende Jezus. En daarom zijn die tranen ook tranen vol van genade. Want als hij daar niet had geweend, als die volkomen zaligmaker, en dan bleef voor een mens dat wenen, dat bittere, dat eeuwige wenen over. Als Jezus hier zijn ogen had afgewend van de dood, dan was het een verloren zaak geweest. En dan had niemand van ons zalig kunnen worden. Maar Jezus ziet de dood aan, het grijpt hem aan. Maar hij grijpt de dood ook aan en overwint de macht van de dood. En daarom is er leven mogelijk. Eeuwig leven in en door hem. Wij mensen die het waard zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Maar hier mag gewezen worden op die volkomen zaligmaker van zondaren, die de opstanding en het leven is, en met wie er uitkomsten zijn tegen de dood. Hij die redt uit de machten van de dood. Wie met Martha en met Maria heeft leren zien in het geloof op de macht van de Heere Jezus Christus, die mag toch ook weten dat voor zulken sterven erven wordt en een doorgang tot de eeuwige heerlijkheid. Dat hij leven schenkt in de dood en dat daarom dat woord ook tot ons mag klinken. Ween niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, die heeft overwonnen. Die wenende Jezus, die de volkomen zaligmaker van zondaren is. En waar de dood nu nog toeslaat en de dood nu liefdesbanden nog verbreekt en zoveel tranen geeft, zal straks de dood voorgoed verslagen zijn. En God zal dan alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Dan nooit meer tranen, maar een eeuwige vreugde voor hen die met Martha en Maria hier in het geloof op Jezus hebben leren zien. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken. Dat juist daar op dat kerkhof in Betanië bij de confrontatie met de dood, Jezus weende. Tranen van verdriet. Tranen van ontzetting. Bovenal tranen van de genade. Omdat hij zich ook daar betoont als die zaligmaker. Die sterker is dan de machten van de dood. Ja, hij die de opstanding en het leven is. O, geef, Heere, dat zo onze tranen bij het zicht en bij het licht op die volkomen zaligmaker ook zoet mogen worden. Dat we door het verdriet heen mogen verstaan dat de dood niet, nooit het laatste woord heeft. Maar in Christus een overwonnen vijand is. En dat het ons uitdrijft, voor het eerst of bij vernieuwing, tot die Christus. Aanvaard onze dank voor het goede wat gij schonk. Wat verkeerd was, wilt gij het genadig wegnemen. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Gedenk ook in het begin van de middag de kinderen van de zonderschool. Geef hen ook een goed samenzijn. En zo wacht het alles op uw zegen. Waar we u om vragen, in Christus' naam, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 56e psalm, het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Thank you. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.